Goedemorgen. De kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Van der Wind voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is uit Handelingen 7 en 8. De kerkdiensten, vanavond om 6:30 hoopt dominee Voets voor te gaan. Op zondag 8 mei in de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Voets voor te gaan. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee P. Vroeg in de Wei uit Lexmond voor te gaan. De mededelingen. Na afloop van deze dienst zingen we in verbondenheid met het Koninklijk Huis en in dankbaarheid voor onze vrijheid het eerste en het zesde couplet van het Wilhelmus. De voorbeden. Mevrouw N. Groenendijk-Bredijk, kersthof 4, kwam thuis uit het ziekenhuis. Ton Baron, rondeel 16, is na een geslaagde operatie vrijdag weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. Wilma van der Werken, Annekeshof 18, zal deze week een enkel operatie ondergaan. Ook bidden we voor de prangende oorlogssituatie in de Oekraïne. De collecte. Vandaag zijn er de volgende collecten. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede is voor de kerk. Ook vragen we uw aandacht voor de zendingsbusjes bij de uitgang. Volgende week is de eerste collecte bestemd voor Somos Diaconos in Colombia. Dit betreft hulp aan vluchtelingen aldaar. Een actie van project 1027. De voorzang. De voorzang in deze dienst is Psalm 33 vers 1. Zingt vrolijk, heft de stem naar boven, rechtvaardige verheft den Heer. De kerkraad wenst u en jou hier en thuis een gezegende dienst toe.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. En gaan zingen, gemeente, van Psalm 33 opnieuw en nu de versen 5 en 6. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van 's Heeren mond. En ook het zesde vers. Maar de altoos wijze raad des Heeren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Psalm 33, de versen 5 en 6. zullen vanmorgen in de Bijbel lezen in het boek Handelingen over de vervolging die er ontstond. Na Stefanus dat hij werd gedood, gestenigd. En toen ontstond er ook een vervolging tegen de gemeente Jeruzalem. En we gaan straks naar de 10 geboden zingen van Psalm 25 vers 9. In dit vers gaat het ook over moeite, verdriet, over haters die op zoek zijn naar je ondergang. Psalm 25 vers 9, nadat we geluisterd hebben naar de 10 geboden en de samenvatting daarvan. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis uitgeleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U niet, ook niet uw zoon of uw dochter, ook niet uw dienaar of uw dienares, ook niet uw vee, ook niet uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde hij die. Eer uw vader en uw moeder, opdat u dagen verlengt worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus zei, u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten.
Thank you.
Laten we nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Grote God, u die de allerhoogste majesteit bent, vol van heerlijkheid. U die zo zuiver en volmaakt bent, vol zaligheid. U de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. In een volmaakte eenheid en eeuwige liefde. U bent onze aanbidding waard, onze lof, alle eer. En Heere, zo komen we ook vanmorgen bij elkaar in de kerk. En voor wie dat niet kan, die kan thuis luisteren. En we willen hier ook zijn om u te eren. En te erkennen dat u God bent. En Heere, we danken u ook voor uw trouw over ons leven. Dat u uw goedheid en ontferming toont, bewijst. Daarin dat u ons in het leven draagt. Dat u ons het licht geeft van het evangelie van de Heer Jezus Christus. Dat we mogen weten van genade en vergeving. Van hoop, van toekomst. Door uw woord. En door het evangelie van het kruis, van de verzoening en van de opstanding. U zeggen we daarvoor dank, Heer. En we bidden. Wilt u dat evangelie ook vanmorgen zegenen voor ons hart en leven, voor heel de gemeente. Dat uw zegen ook meedragen de wereld in. Heer, ontfermt u zich over ons. En schenk ons de hulp van uw Heilige Geest om te luisteren. Van onszelf zijn we niet van die gehoorzame mensen. Zijn we geen mensen die u op de eerste plaats hebben staan. Die u willen eren. En we belijden ook vanmorgen dat daar veel schuld ligt. En dat we u niet de lof hebben gegeven, ook in de achterliggende week. En de gehoorzaamheid en de toewijding, zoals u het waard zou zijn. En daarom komen we ook samen in ons gebed voor uw aangezicht. Om te bidden, vergeef ons onze schulden. En Heere, dan hebt u ons geleerd om te bidden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En daarvoor hebben we ook de vernieuwing nodig van ons hart. Dat u zelf, Heere, het anders maakt in ons leven. Een nieuw hart geeft. Een nieuw leven door uw geest. Waardoor we u en ook de naasten zullen liefhebben. Onszelf verloochenen. En ons aan uw dienst wijden. Wilt u zo in de gemeente heersen en regeren met uw woord en geest en ons leiden op uw weg. Geef bekering, Heer, in de harten. Ook waar het nog hard en dicht zit. Waar het nog donker is. En waar eigenlijk, als we over u horen en uit de Bijbel lezen, dat het nog maar woorden zijn die geen kracht hebben gedaan. Wij bidden van u, maak het anders. Ook als er veel twijfel is en als we het allemaal niet zo weten, Heer. Als we ons verlaten voelen van u. En er is zoveel aan de hand in deze wereld. En zoveel mensen die er eigenlijk niets van willen weten. Wij bidden van u, kom dan ook met de overtuigende kracht van uw Heilige Geest. En wilt u het zelf zo maken dat u ook voor ons hart de levende bent. Dat we leren geloven, dat we volharden. Bidden van u, geef dat in heel de gemeente. In de tijd waarin we leven, van secularisatie. In de tijd van allerlei vragen en ook tegenstand tegen de normen en waarden van uw woord. Heere, help ons te volharden om uw woord te bewaren. Om daarna te leven, om daarvoor uit te komen. Schenk ons die vrijmoedigheid. En wij bidden van u, dat wij daarin ook getuigen van u mogen zijn. Zegen zo ook voor morgen de prediking van het woord en open onze harten, help ons in luisteren en spreken en geef dat heel de eredienst, zo het tot zegen van de gemeente mag zijn, maar ook om u groot te maken. Heer, wees met allen die een bepaalde taak verrichten in en rondom de kerkdiensten, als koster of organist, bij het oppassen op de kleine kinderen, de ambtsdragers, de verzorging van beeld en geluid, wat dan ook, Heer, ook in het andere werk in de gemeente. Wij bidden van u, geeft dat het met liefde en toewijding gedaan mag worden. Ook in vrede en eensgezindheid met elkaar, tot een getuigenis in de wereld. Gedenk uw kerk over heel de wereld, onder alle volken, waar christenen naar uw woord luisteren. Wilt u in hun harten werken, dat ze daarnaar leven. Breng ook mensen tot bekering, zodat ze u gaan volgen en de Heer Jezus Christus belijden als hun zalig maken. Zegen het werk van de zending onder alle volken, ook in Centraal-Azië, waar we ook regelmatig onze steun voor geven. Wilt u ook daar, Heren, dat werk van de GZB zo zegenen dat uw naam erin wordt geëerd. U bidden voor het Joodse volk, wilt u dat ook gedenken in uw trouw en uw bescherming geven, dat er vrede mag zijn voor Jeruzalem, van alle onrust en moeilijkheden die er kunnen zijn, steeds weer. Maar ook Joden die elders wonen. En bovenal geeft dat de vrede van Christus ook hun harten mag vervullen. En ze hem zullen belijden. De koning van Israël die gekomen is en zijn leven gaf voor zijn volk. Heere, hoor ze ons gebed. En laat uw koninkrijk komen en uw naam worden geheiligd. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. We gaan uit de Bijbel lezen in het boek Handelingen. De handelingen van de apostelen en beginnen dan in hoofdstuk 7, vers 48 en lezen verder tot hoofdstuk 8, vers 8. Deze, in het hoofdstuk 7 en ook in het voorgaande hoofdstuk gaat het over Stefanus. En vanwege het getuigenis van Stefanus was hij gevangen genomen. En voor het Sanhedrin wordt hij beschuldigd dat hij woorden heeft gesproken die tegen de wet zijn en tegen deze plaats, zeggen ze dan. Daarmee wordt Jeruzalem en in het bijzonder de tempel bedoeld. Alsof hij daar kwaad over gesproken had. En dan krijgt Stefanus de gelegenheid om uitgebreid zijn woord te doen. En daaruit lezen we het slot. Dus Stefanus is aan het woord en in Handelingen 7 vanaf vers 48 lezen we dan het volgende. De Allerhoogste woont echter niet in tempels die met handen gemaakt zijn. Zoals de profeet zegt, de hemel is voor mij een troon en de aarde een voetbank voor mijn voeten. Wat voor huis zult u dan voor mij bouwen, zegt de Heere? Of wat is de plaats van mijn rust? Heeft mijn hand niet al deze dingen gemaakt? Hardnekkig en onbesneden van hart en oren, u verzet u altijd tegen de Heilige Geest. Zoals uw vaderen deden, zo doet u ook. Wie van de profeten hebben uw vaderen niet vervolgd? Zelfs hebben zij hen gedood die de komst van de rechtvaardige aankondigen, van wie u nu verraders en moordenaars geworden bent. U die de wet ontvangen hebt door de dienst van engelen en hebt die niet in acht genomen. Toen zij dit hoorden, barsten hun harten van woede en knarsten zij hun tanden tegen hem. Maar hij, vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God en Jezus, staande aan de rechterhand van God. En hij zei, zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des Mensen staan aan de rechterhand van God. Maar zij riepen met luide stem, stopten hun oren dicht en stormden eensgezind op hem af. En zij wierpen hem de stad uit en stenigden hem. En de getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jonge man die Saulus heette. En zij stenigden Stefanus, terwijl deze Jezus aanriep en zei, Heere Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij op de knieën viel, riep hij met luide stem, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. En Saulus stemde in met zijn dood. En er ontstond op die dag een grote vervolging tegen de gemeente die in Jeruzalem was. En ze werden alle verspreid over de landstreken van Judea en Samaria, behalve de apostelen. En godvrezende mannen droegen Stefanus samen naar het graf en bedreven grote rouw over hen. En Saulus begon de gemeente te verwoesten. Hij ging de huizen binnen, sleepte mannen en vrouwen mee en leefde hen over in de gevangenis. Zij dan, die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het woord. En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun Christus. En de menigte hielden zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd, omdat zij luisterden en de tekenen zagen die hij deed. Want bij velen die onreine geesten hadden, gingen die er onder luid schreeuwen uit. En veel verlamden en kreupelen werden genezen. En er ontstond grote blijdschap in die stad. Tot zover lezen we uit de Bijbel. Als kerntekst voor de preek noem ik u vers 5 uit Handelingen 8. Vers 5. En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun Christus. 3 punten in de preek. Ten eerste van Stefanus naar Filippus. Ten tweede van Jeruzalem naar Samaria. En ten derde van de wet naar de Christus. Dus vanuit deze geschiedenis die we hebben gelezen. Ten eerste van Stefanus naar Filippus, dan van Jeruzalem naar Samaria en dan van de wet naar de Christus. We zullen eerst gaan zingen van Psalm 56, de versen 4 en 6. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt gij in uw fles vergaard. En ook het zesde vers, gij mijn ziel beveiligt voor de dood. Gij richt mijn voet. Psalm 56, vers 4 en 6. Thank you. weten, ze zullen toch wel heel verdrietig zijn geweest. De christenen in Jeruzalem, toen het bericht rondging dat ze Stefanus hadden gedood. Wat een schok moet dat teweeg hebben gebracht. Ze hebben hem gestenigd. Ja, gestenigd. Zo woedend was die grote Joodse raad geworden als tegen iemand die God heeft gelasterd. Ze grepen hem, ze dreven hem de stad uit en daar pakten ze de stenen van de grond en wierpen die naar Stefanus toe. Stefanus, de man die overal van Jezus getuigt. Ja, die hele gemeente zal geschokt zijn geweest. Eén van hun diakenen. Iemand die met veel wijsheid het woord sprak. En door wie de Heere ook wondertekenen heeft gedaan. Stefanus, hij is gestenigd. Gruwelijk. Een groot verlies voor de jonge gemeente. Een man die zo'n krachtige getuigenis liet horen, daar kon je van onder de indruk zijn. Een man vol van geloof, vol van de Heilige Geest. Woorden die indruk maakten, die beslag legden. Echte getuige van Christus, van de levende. En juist hij is zo wreed van hen weggerukt. Ja, dat zal vast veel verdriet hebben gedaan. En daar bleef er niet bij. De gemeente die werd ook nog uit elkaar gedreven. Er kwam een klopjacht op gang. Christenen werden uit hun huizen gesleept en gevangen gezet. Anderen sloegen hals over kop op de vlucht. Ze gingen Jeruzalem uit. Overal heen zochten ze een veilig heenkomen naar dorpen, naar steden, door de landstreken van Judea en Samaria. En zo werd die hele gemeente uit elkaar geslagen. En ja, dan zie je allerlei broeders en zusters niet meer. Die zitten ergens anders. Die hebben daar onderdak proberen te vinden. En wat denkt u, gemeente? Wat zullen dan de gevolgen zijn? De gevolgen voor de christelijke kerk aldaar. Je zou toch denken dat deze aanval van de duivel, van de vorst van de duisternis, een enorme schade heeft aangericht voor de kerk. Want Stefanus, een man vol van de Heilige Geest, van veel wijsheid, die is uitgeschakeld. En dan een storm van vervolging die losbreekt tegen de gemeente. Verstrooid zijn ze geraakt. Ja, dat zal veel schade doen. Zo raakt de gemeente toch verzwakt. En zo'n ervaring kunt u zelf ook hebben wanneer u in uw eigen leven misschien een groot verlies leidt. Verlies. Iemand van steun of tegenslag in het werk. Dat normale processen verstoord raken. En hoe gaat het dan verder? Of er is ziekte. Economische tegenwind. Het gebeurt er toch allemaal in je leven. En je raakt van slag. Misschien ook wel moedeloos. En verdrietig. Ja, ook de gemeente van Christus kan lijden onder allerlei tegenslag. Onder tegenstand. En dat kan ons bedroefd maken. Ja, ook wanneer je als gemeente verliezen moet incasseren. Door welke oorzaak dan ook. Als je mensen kwijtraakt. Of iets anders kwijtraakt wat goed en mooi was. En juist wanneer die gemeente van God je lief is, dan kan dat pijn doen. En je raakt iets kwijt. En je vreest de schade ervan. En zo kun je door een moeilijke tijd heen moeten. persoonlijk of in een ander verband? Nou zou je denken, dat zal toch ook Filippus wel gelden. Filippus die werd tegelijk met Stefanus verkozen tot diaken. Zij behoorden tot de eersten in dit ambt. En ze hadden samen mogen dienen in de gemeente om zorg te dragen voor de hulpbehoevende weduwe in het bijzonder. En nu is die ene die bij die verkiezing als eerste werd genoemd, Stefanus, nu is hij gestenigd. Wat een verlies. Altijd zo'n voorbeeld geweest. Bemoedigend. Wat zegt de schrift? Ze gaan verder. Ja, toch moedig en vasthoudend. Ze gaan verder met overtuiging. Natuurlijk was er rouw en verdriet over Stefanus. Maar wanneer ze dan verspreid raken, dan brengen ze daar het evangelie. En vertellen overal het goede nieuws, waar ze ook maar komen, het nieuws over Jezus. Ja, ze waren ongewild in andere omstandigheden geraakt. Ze waren weg uit een vertrouwde omgeving. Ze werden opgejaagd door vervolging. Ze zochten een veilige plek. Misschien wel op plaatsen die ze helemaal niet kenden. Nou, dat voelt niet comfortabel. Maar dit nemen zij mee. Het woord. Het woord van God. En dan moeten we in het bijzonder denken aan het woord aangaande de Heere Jezus Christus. Hun Messias. Hun Heer. Dat nemen ze mee. En ze spreken ervan en ze verspreiden het waar ze ook komen, ondanks alle dreiging die er is. Kijk gemeente, dat is het beproefde geloof. En laat u ertoe aanmoedigen. Laat de Heilige Geest het ook u mogen leren om vol te houden. Om vrijmoedig te zijn. Om niet helemaal verslag te raken. Als je een moeilijke tijd door moet. Maar ook dan te vertrouwen op Gods leiding. Het beproefde geloof zien we hier. Wanneer ze getroffen zijn door moeite en verdriet en door verlies. Als je verdreven bent uit je rustige, vertrouwde omgeving, niet in opstand komen of te moed laten zinken, hoe menselijk dat ook lijkt, te geloven in zijn woord. Te geloven dat de Heere u niet verlaat. Het blijft niet altijd hetzelfde in het leven van een christen. Misschien zouden we dat wel heel graag willen. Maar er gebeurt van alles. De wereld is onrustig. Ook het schip van de kerk moet vaak door stormachtig weer heen. Met Christus aan boord hoeven wij niet te vrezen. Laten we bovenal ons vertrouwen stellen op Hem, op Christus, de leidsman van het geloof, de Heere van de gemeente. En Stefanus is in de Heere ontslapen. Hij werd eervol begraven. En dan komt Filippus naar voren. Alsof Stefanus door hem wordt afgelost. Filippus die komt nu meer voor het voetlicht. Ook een van de 7 diakenen in Handelingen 6 verkozen. Wat ambt of taak betreft begonnen als diaken. En dat bleef niet alleen bij de praktische armenzorg. Nee, hij was ook een man van troostvolle woorden. Hij was iemand die een prediker werd. Een evangelist. Ja, zo heeft de Heere weer een ander voor zijn werk. Misschien een andere achtergrond. Niet dezelfde gaven. Maar Filippus die gaat in de voetsporen van Stefanus. Ook hij is vol van de Heilige Geest. Ja, dat komt overeen. Dat is de bron van de kracht en van het getuigenis. En ook hij predikt Christus. Hij predikt hetzelfde woord. Hetzelfde evangelie. Christus Jezus, daar getuigt Filippus van en hij wilde van vertellen. Daar draait het om. Christus die geleden heeft en die gekruisigd is, die door de zijnen is verworpen. En datzelfde gebeurt nu met zijn volgelingen. Ze worden verworpen. Ze moeten lijden. In Jeruzalem. En waar ze ook heen gaan. En toch gaat Filippus verder om hem te verkondigen, deze Christus. Toen Stefanus werd gekruisigd, toen keek hij omhoog. Het werd gestenigd, toen keek hij omhoog. En hij kreeg een blik in de hemel. En hij zag daar Jezus. Staande aan Gods rechterhand. Hij zag Jezus. Het is waar. Hij is de Heer. Hij is de opgestaan. Hij staat daar aan Gods rechterhand. Het is de waarheid wat hij verkondigd heeft. Hij ziet Jezus verheerlijkt als de hoogste koning, als de grote overwinnaar. En hij staat daar actief betrokken bij wat er gebeurt op de aarde met zijn kerk. Jezus. En Jezus haalt Stefanus binnen in zijn heerlijkheid. Hij ontvangt hem daar bij de Vader. En die Christus. Stefanus heeft hem nog gezien vlak voor zijn sterven. Mag nu bij hem zijn. Die Christus blijft Filippus verkondigen. Inderdaad, ze moeten met hem lijden. Maar hij weet, de Heere leeft. En hij zal ons nooit verlaten. Hij zal ons niet vergeten. Hij komt om te oordelen. De leven en de doden. Mag u ook in dat geloof leven, gemeente. Wanneer u verlies ervaart, wanneer er veel verandert in uw leven, door wat voor oorzaak ook, wat je moeilijk kunt vinden, waar vind je dan houvast? Hoe houdt u moed? Jezus leeft. Hij is bij de Vader in zijn heerlijkheid en van zijn troon leidt hij zijn kerk en regeert hij. Al de zijnen. Filippus daalt af naar Samaria en predikt Christus. Dat gaat door. En dat heeft ook de hoogste urgentie. Straks komt het oordeel. En wie hem niet gelooft, wie naar hem niet luistert, die zal worden buitengesloten. Die moet het oordeel vrezen. Die zal worden getroffen door de rechtvaardige toren van God over de zonde. En daarom moeten de mensen van Christus horen. Dat er verlossing is door hem. Dat er verzoening is bij het kruis. Zijn we doordrongen, gemeente, van die noodzaak? Of lijken we dat toch wel wat te vergeten? Zijn we daarvan doordrongen? Dat zonder de Zoon van God en zonder de kennis en het geloof in hem en voor een mens geen hoop is, geen leven. De wereld die ligt verloren in de zonde. En wordt beheerst door de duisternis, geestelijk. De mensen moeten worden gewaarschuwd. Christus komt. Hij zal oordelen. En ze moeten worden geroepen, er moet worden toe aangedrongen dat ze zich bekeren, dat ze tot Christus komen. De allerhoogste urgentie in deze wereld, ja, van oorlogen en van ziektes en van hongersnood. Wat de verschrikkingen allemaal. Maar dat daarin ook toch zeker de Christus wordt verkondigd. Te midden van al die moeite en noden. Dat hij onze verlosser is. En al dreigt de dood. En maar is er zoveel angst en nood. Dat er door hem hoop en leven is. De hoogste urgentie dat er evangelisten zullen zijn. Dat er predikers zijn van het evangelie hier en wereldwijd. Bidt u erom. Steunt u dat werk. Zou u of jij er ook zelf toe geroepen kunnen worden? Om het evangelie te verkondigen in de wereld. In Nederland of daarbuiten. We zien het gaan van Stefanus naar Filippus. Vanwege die urgentie. Dat het evangelie van de verlossing klinkt. De tweede van Jeruzalem naar Samaria. Ja, je kunt er natuurlijk met grote zorg aanzien wat er gebeurt onder de christenen in Jeruzalem. En wat er wordt aangericht, die felle tegenstand tegen de naam van Jezus. En de afwijzing daarvan door vele Joden. Al kwamen er ook veel tot bekering. Maar nu laait de tegenstand weer op onder Israël, in Jeruzalem. En broeders en zusters worden uit hun huizen gehaald door Saulus. En de gemeente raakt uiteengeslagen en verwond. Is dat een verlies? Een verlies voor Gods koninkrijk? Verliest de Heer het terrein? Vanwege de aanval van de vijand? Kan immers onze zorg zijn. Wanneer wij toch bidden dat zijn naam wordt geheiligd. En als je daarmee bezig bent en daarna verlangt. Dat Gods naam wordt geheiligd. Dat zijn koninkrijk komt. En wat gebeurt er nu? Verliest de Heer het terrein? Nee. Zo laat de schrijver Lucas ons zien in het hoofdstuk. De Heer maakt geen verlies. Integendeel, de aanval van de vijand in zijn duivelse intentie krijgt een averechts effect. Het wordt er voor de zaak van de Heer niet slechter op, maar beter. Het is een aanval met een tegengesteld effect. Te vergelijken met iets uit de actualiteit. Analisten wijzen daar ook op bij de oorlog van Poetin. Hij wilde immers de invloed van de NAVO op afstand houden. Maar wat gebeurt er nu? Die NAVO is alleen maar sterker geworden. Die hebben zich des te meer verenigd. En die versterken hun militaire positie. De NAVO-landen. En wat de Oekraïners betreft, die hebben zich des te meer verenigd in hun verzet en die willen onafhankelijk zijn. Ze willen zich niet schikken onder de Russen. Dat is een averechts effect. En we zien dat eigenlijk ook bij de steniging van Stefanus. Daarmee wordt de christelijke gemeente niet verzwakt. Het evangelie wordt niet teruggedrongen. Integendeel, ja, die gemeente raakt verstrooid. Dat is natuurlijk moeilijk. Maar daarmee ook het woord. Het bereikt er steeds meer. Ja, de jongens en meisjes, die zien buiten het gras wel eens zo'n pluizenbol. Weet je wat ik bedoel? Een paardenbloem. En dan wordt die zo rond als een bol met pluisjes. Ja, als je die plukt. En je blaast er hard tegen. Dan zweven die pluisjes overal heen. En eigenlijk zijn dat zaadjes. En waar ze in de grond komen, en dan gaat het natuurlijk regenen en er is zon, warmte. Maar waar die pluisjes op de grond komen en dan een beetje in de grond raken, dan groeien later weer nieuwe paardenbloemen. Nou, kinderen. Zo ging het met het evangelie van Jezus. Eerst bleven de christenen in Jeruzalem alsof het één bol was, allemaal bij elkaar. Maar toen kwam er vervolging. Het werd gevaarlijk en vele van die christenen die sloegen op de vlucht. En waar ze ook kwamen, overal vertelden ze over de Heer Jezus. Ze waren eigenlijk net als die pluisjes die overal terechtkwamen. En dan komen daar ook mensen tot geloof in de Heer Jezus. Nou, dat wilden de vijanden van Christus natuurlijk niet. De duivel wil de gemeente juist kapot maken. Als een storm waar iedereen bang voor is. Maar deze storm heeft het geloof niet uitgeblust. Het is als een wind die het vuur aanblaast, dat het steeds harder oplaait. En nu komen er ook evangelisten in Judea, in Samaria, omdat het in Jeruzalem niet meer veilig is. Ze gaan naar andere plaatsen en dat moest toch ook. Dat had de Heere gezegd. Begin in Jeruzalem, maar ga ook naar Judea en naar Samaria. Ja, ga naar heel de wereld. De Heere drijft Filippus en de anderen daarheen. Volgens de taakomschrijving voor de apostelen moesten ze getuigen van Christus zijn in Jeruzalem. En ook in heel Judea, de provincie om Jeruzalem heen. En Samaria, de provincie daarboven, ten noorden ervan. Dat moet gebeuren. En nu is het de tijd. God gebruikt ook zijn tegenstanders om zijn doelen te bereiken. Filippus daalt af naar de Samaritanen. Ja, u weet wel, die werden door de vijanden veracht en gemeden. Er zat een 1000-jarige vijandschap tussen Joden en Samaritanen. Die Samaritanen, dat waren bepaald geen ras-echte Joden. Die waren door de Assyriërs uit andere volken in Israël gebracht. Toen de Joden daar waren weggevoerd. Om daar vermenging te brengen in dat land. En die Samaritanen, ja, die gingen ook wel de Heere belijden als de God van dat land. De God van Israël. Maar dat bleef al heel erg gemengd met heidense invloeden. En Nehemia die wilde daar niet mee samenwerken, terecht niet mee samenwerken. Ze kregen ook hun eigen heiligdom, Gerizim. Vanwege afwijkende denkbeelden hielden de Joden hen het liefst buiten de deur. Samaria, daar moest je als rechtgeaarde Jood niet zijn. Jezus ging er wel heen. Misschien voelt iemand zich hier ook wel eens buitengesloten. Of dat je naar de regel van de wet beseft. Ik voldoe er niet aan. Of misschien vindt een ander je wel wat afwijkend. Jezus moest door Samaria gaan. Dat heeft ons veel te zeggen. En dan komt hij bij die put en dan is daar een vrouw. En er waren nog wel meer redenen. Om haar te mijden in menselijk opzicht. Maar hij sprak ermee. En hij gaf die vrouw bij die put levend water. Samaria. En als Jezus op een andere keer een gelijkenis vertelt over een man die ernstig is toegetakeld door de rovers en er half dood langs de weg ligt. Ja, dan gaan de twee aan hem voorbij. En wie ziet naar hem om? Jezus vertelt het zo, dat een Samaritaan is. Daar heeft hij toch een boodschap mee. Die Samaritaan als een voorbeeld. Eigenlijk is dat Jezus ook zelf, wordt hij ook niet beschouwd als een vreemdeling. Wordt hij ook niet op afstand gehouden door de Joodse leiders. Alsof hij een Samaritaan is. Ja, hij is met hen één geworden. De Heer Jezus heeft zijn liefde getoond voor Samaria. En nu gaat Filippus daar ook heen. Er is veel moed voor nodig. Misschien beseffen we dat niet zo. Hoe dat dan leeft in zo'n cultuur. Dat Filippus daarheen gaat. Dat hij de codes doorbreekt en de grenzen overgaat om te doen wat Jezus hen vraagt om zijn taak te vervullen, het evangelie te verkondigen. Ga je ook wel eens van die grenzen over? Dat je niet voldoet aan de menselijke verwachtingen, maar dat je over die grens een mens ziet. Een mens. Een mens voor je iets mag betekenen. Een mens voor wie je tot zegen zou kunnen zijn. Samaria. Ja, in Jeruzalem was er tegenstand. Vanuit de Joodse leiders. De vervolging die drong zelfs door tot in de huizen. En broeders en zusters in Christus die vluchtten de stad uit. Zoveel vijandschap kwam daar aan het licht. In de Godstad, Jeruzalem. Maar de Heere vindt anderen. Anderen die naar zijn woord luisteren. Anderen die het zullen aannemen. Die het graag aannemen. En dat is in Samaria. Ja, want je kunt de Heere wel buiten je leven willen houden. Maar je doet toch zeker jezelf tekort. De Heere vindt ook weer anderen. Anderen die hem gaan dienen. Bij wie het hart open gaat. Uiteindelijk heeft hij u of mij niet nodig. Maar hij roept met liefde het arme en het verachte der wereld. Als ze in Samaria horen over de Christus. Over de profeet die hen alles zal openbaren. Zo verwachten zij de Messias. Zo was hij voorzegd in de boeken van Mozes. Er zal iemand opstaan, een profeet zoals ik. En naar hem zult u luisteren. Had Mozes gesproken. Nou, dit is hem. Christus. En deze Jezus, die zal ook hun heiland zijn. Die wil ook hun koning zijn. En als ze dat horen, daar is Samaria, dan drinken ze die woorden in. Ze nemen het woord aan en ze houden eraan vast. En dat brengt grote blijdschap in die stad. En bent u in die zin ook zo'n Samaritaan? Heere, laat u zijn genade verkondigen. Misschien voel je je wel eens als iemand die toch echt niet voldoet aan de wet. Of zeg, ik ben ook zo'n arm en ellendig. Misschien wat afwijkend in de ogen van de mens. Maar voor God toch ook een van de grootste van de zondaren. En toch is het ook voor mij. Ook voor mij. Als je dat gaat ontdekken. Die boodschap van vergeving. Zo ruim. Die boodschap van nieuw leven. Het aanbod van de reddende genade. Ja, dat geeft me hoop. Dat trekt mijn hart. Het trekt me naar hem toe. En wat ben je dan een gelukkig mens. Dan komt een grote blijdschap. Blijdschap in je ziel. Vanwege het evangelie van Christus. Ook voor mij. Het gaat van Jeruzalem naar Samaria. In de derde plaats van de wet naar de Christus. In die beschuldiging tegen Stefanus was gezegd dat hij woorden tegen de wet had gesproken. Ook woorden tegen de heilige plaats. Dus de tempel in Jeruzalem. Ja, Stefanus heeft niet ontkend dat de wet heilig is. De wet komt van God af. Stefanus is echt niet tegen de wet. En hij weet ook wel dat de Heere in de tempel in Jeruzalem zijn volk wilde ontmoeten. Dat dat het huis van God is. Maar daar kun je niet alles aan ophangen. Als je die wet hebt en je probeert die hoog te houden, als je daar in die tempel komt, ja, je kunt er niet alles aan ophangen. Het houdt geen stand als ondertussen de rechtvaardige je toch veroordeelt. Want God die woont niet alleen in de tempel, maar hij is ook overal, overal waar zijn naam wordt verkondigd. En wat doe je daarmee? En hij weet ook dat we uiteindelijk die wet niet vervullen. Die wet toont onze zonde aan. En we zijn schuldig voor God. Ja, voor die grote Joodse raad moet je toch vooral de wet houden. Wat de Heere ziet, is dat zij hun gerechtigheid daar ook in zoeken, in de wet en in al hun godsdienstigheden en de tradities die ze daaromheen hebben gemaakt. En dat ze zo vasthouden aan hun eigen gebruiken en aan de letter van de wet. En die willen ze vervullen en daarmee proberen ze het te halen. Ze voelen zich er goed bij. Dat is wat ze zo hoog hebben staan. En dan zie je die discipelen, die apostelen, en je hoort hen spreken. En het lijkt alsof ze dat helemaal niet nodig hebben. Alsof ze veel vrijer omgaan met de wet. Alsof ze helemaal niet zo hechten aan die tempel. Ja, en de verdedigers van de wet, die kunnen daardoor afgunstig zijn of verbeter reageren. Als het toch wel wat anders gaat dan dat zij dachten dat het moet. Zij zoeken zoveel houvast in de wet, in de gerechtigheid, in het nauwkeurig uitvoeren van de geboden. Daar stellen ze hun hoop op. Dat is hun alles. En dan hoor je die apostelen prediken. Stefanus en Filippus, de evangelist. Zij prediken geen gerechtigheid door de wet. Zij prediken Christus. Hij is hun gerechtigheid. Christus, dat is onze rots. Dat is de vaste bodem voor onder onze voeten en voor mijn toekomst. Hij is de bron van onze hoop. Christus, de redder van de wereld. De Heer is onze gerechtigheid. En dat biedt vrijheid. Dat geeft je echte steun. En je weet, als je hem kent, als het evangelie hoort en het mag doordringen tot in je hart, je weet, ja, zo is het goed. Christus, hij heeft mijn oordeel weggenomen. Hij heeft het voor mij volbracht. In zijn bloed ligt het vast. Alles is voldaan door hem. Hij is mijn gerechtigheid. En dan kan er van alles gebeuren. Er kan verdriet zijn. En er kan pijn geven. Soms ook blijvend. Verdriet. Of er is dreiging, of je moet het vertrouwde missen, je leven gaat overhoop. En dan nou was het eigenlijk niet te veel, mijn houvast. Dacht ik daarmee goed te zijn voor God? Maar te midden van verlies, van zonde, van dreiging, houdt het evangelie van Christus haar kracht. Dat geeft zekerheid en dat biedt je vreugde, dat geeft heiligheid, genezing. Bevrijding, vernieuwing. Het is de geur van Christus die verspreid wordt. En God gebruikt het lijden van zijn volk. Hij gebruikt het martelaarschap. Hij gebruikt verdriet, armoede. Hij kan de donkere dagen van je leven daarvoor gebruiken. Omdat in een beproefd geloof. Wij kunnen zeggen dat de Heere hulp gaf. Dat Hij overbleef. Dat Hij onze hoop en toekomst is. Ons fundament. De Heere onze gerechtigheid. Dan hoef ik mezelf niet meer sterk te houden. Hoef ik zelf niet de last te dragen. Maar Christus als mijn bevrijder. Voor Hem zal het kwaad moeten wijken. Dat gebeurt ook in Samaria. De duivel moet loslaten. Die wordt verdreven. Er komen genezingen. Want alles moet buigen voor de Heere. Hij maakt alle dingen nieuw. Hij zal het heel maken. Ja, en wie eren wij daarvoor? Wie noemen we dan met graagte? Dat is toch Hij, Christus, Jezus, onze Heer. En je ziet het. Zijn woord is een krachtig woord. En wat er ook gebeurt, hoe je leven door de war kan gaan. Blijf u houden aan zijn woord. eensgezind aan het woord van God. Stel daarop je hoop, neem het mee. Laat het horen van het woord dat Christus verkondigt. Dat is een onuitputtelijke bron. Altijd en overal een bron van grote blijdschap. Amen. We gaan zingen van Psalm 86. Psalm 86, vers 5 en vers 6. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heer. En ook het zesde vers, leer mij naar uw wil te handelen. Psalm 86, vers 5 en 6. Laten we samen de Heere danken en ook voorbeden doen. Grote God, u vol wijsheid en heerlijkheid, u die voor uw kinderen zorg draagt, ook door de moeite en verliezen heen, zeg u daarvoor dank en wij bidden, Heer. Sterk ook het geloof, opdat we niet in ongeloof en duisternis door de wereld gaan, maar dat we tot Christus gaan, met onze zonden en nood, met onze vragen en verliezen, en dat we ons ook onder zijn hoede veilig mogen weten. En dat we door de gerechtigheid van Christus kunnen toeleven naar uw toekomst. Heere, laat ons delen in al die schatten en rijkdommen die in het evangelie tot ons komen. Leid zo ook uw kerk, wereldwijd, maar ook in ons land, ook hier in Bruchem en in Kerkwijk, de Wijnen, Nederhemert. Heere, leer ons ook op uw woord te letten, dat te bewaren. Geef wijsheid, geef liefde. En mogen we zo, Heere, ook in dat geloof leven. En daarnaar handelen. En zo in de wereld staan waarin u ons roept. Geef ons ook vrijmoedigheid, opdat we, Heere, geen schade lijden door ongeloof en ongehoorzaamheid, maar dat we ook medewerkers mogen zijn in uw koninkrijk, door uw genade en leiding. U bidden we, Heere, voor elkaar, voor hen die inderdaad grote verliezen kregen in hun leven. Op wat voor manier dan ook, wilt u een sterke en nabij zijn, uw kracht ook schenken in onze zwakheden. Wees met de zieken die er zijn. Wilt u hen helpen en ondersteunen. Behandelingen zegenen. U mogen we dank zeggen dat mevrouw Groenendijk, Breedijk, weer uit het ziekenhuis kon terugkeren, na verschillende weken daar gelegen te hebben. We zeggen u daarvoor dank, dat de situatie zo is dat ze thuis kan zijn. Wilt u elkaar verder helpen, de middelen zegenen, zodat ze ook verder zal herstellen. En Heere, wilt u ook daarin haar helpen. En haar de rust geven van op Christus te zien, zich door hem te laten leiden samen met haar man. U zegt we dank dat ook Tom Baron weer thuis is gekomen uit het ziekenhuis, dat de operatie geslaagd is. U hebt hem gedragen, gespaard. Alle lof is voor u de getrouwe God. En Heere, wilt u hem ook nabij zijn in het herstel van de operatie? En als er deze week nog een belangrijke uitslag komt, bidden we van u dat u ook daarin uw hulp geeft. Vertrouwen en rust in het hart. En mag die dat ook een goede boodschap voor hem en zijn familie zijn. Heere, gedenk hen daarin. U bidden we voor Wilma van der Werken, die een enkel operatie moet ondergaan komende week na een val. Wij vragen van u, Heere, wilt u haar daarin nabij zijn en pijn verlichten en geven dat dat ook door de operatie heen goed zal herstellen. Wees haar en alle die om haar heen staan daarin nabij. U mogen we dankzeggen dat ook in de afgelopen weken in vrijheid de Koningsdag hebben kunnen vieren. Dat u onze koning hebt gespaard en zijn verjaardag hebt geschonken. Wij bidden u voor hen, voor het gezin van koning Willem-Alexander, vrouw en kinderen. Wilt u ook in hun taak in ons land hen tot zegen stellen. Mogen ze die ook met eer vervullen. En wees ook met uw genade en met uw woord hen nabij. Ook voor hem persoonlijk, als een genadig God die in hun leven spreekt, opdat het evangelie ook daar zijn kracht doet. Heren, we zeggen u dank voor de vrijheid die we mogen hebben. Ook in de komende week gedenken we de bevrijdingsdag. En er is de dodenherdenking. Ook onze vrijheid heeft zoveel mensen het leven gekost. Mensen hebben angsten doorstaan. Trouwe heren, leer ons de vrijheid te waarderen. Dat we ook goed in ons land met elkaar omgaan. Dat we in vrede zullen leven. En daarbij aan onze naasten denken, dichtbij en ver weg. U bidden we voor de situatie in Oekraïne. Heren, gedenk de mensen daar. Mensen die lijden onder de oorlog. Die misschien wel in een belegerde stad zitten, waar honger is, waar gevechten worden gedaan. Wij bidden van u, Heere, wilt u uw bescherming geven, gebeden horen. En geef het dat er een halt toe wordt toegeroepen. Wees met Oekraïners, met Russen, met mensen die op wat voor manier dan onder deze oorlog lijden, gevlucht zijn. Verschillende plaatsen in Europa verblijven, ondersteun hen. U bidden we, Heere, dat u zo ons nabij bent, naar deze wereld omziet. Alle die het evangelie verkondigen, daarin ook kracht en moed geeft. En dat dat werk ook veel vrucht zal voortbrengen, tot uw eer. Mensen worden gered. En er een menigte wordt bijeengebracht, die straks voor uw troon staat om u te aanbidden. Gewassen in het bloed van Christus. Zo brengen we u deze gebeden en onze dank. Blijf bij ons op deze dag, die we mogen ontvangen uit uw hand. Geef in de gemeente ook vanavond uw zegen. Spreek tot haar. Leer ons te luisteren. U bidden we, Heere, dat u ook dominee Voets daarin gedenkt, met uw Heilige Geest hem kracht geeft om de dienst te leiden, om ook het werk in de gemeente te doen. Tot opbouw van uw gemeente, tot eer van uw naam. Zo vragen wij het van u, om Jezus wil. Amen. We gaan nu zingen van Psalm 66, het tweede vers. Alt Adrijk, smeek u neergebogen en het heft de schoonste psalmen aan. Psalm 66, het tweede vers. De zegen zingen we twee coupletten van het Wilhelmus. En bij de uitgang kunt u gaven geven in de collecte. En ga dan nu weg in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.